Welkom bij de podcast van TIM Consultancy, het opleidingscentrum voor jeugdprofessionals. Ben jij op zoek naar een passende deskundigheidsbevordering in de vorm van een training, workshop of inspirerende artikelen? Kijk dan eens op de website of op onze social media kanalen. Welkom bij een nieuwe podcast van TIM Consultancy. Mijn naam is Margreet Timmer en vandaag ben ik in gesprek met Firme Bakker. Welkom.
Dankjewel.
Je bent bij mij op kantoor gekomen om samen deze podcast op te nemen.
Zeker, ja. In persoon is toch prettiger dan via Zoom, vind ik.
Ja, er zit er geen schermpje tussen.
Nee,
super. Je hebt een boek geschreven, je bent theatermaker.
Ja.
En je bent, hoe noem je het, ex-verslaafde of verslaafde in herstel?
Ja, verslaafde in herstel, zou ik zeggen.
Ja.
Maar ex-verslaafde mag ook.
Dat mag ook, ja. Maar ik denk, die andere klinkt mooier. En doet denk ik ook meer recht aan hoe en wat.
Ja, ik blijf verslaafd, maar in principe niet in actief gebruik. Dus ik gebruik al 7 jaar helemaal. Geen drugs en alcohol meer.
Mm-hmm. Ja. En ik denk dat het een super waardevol onderwerp is voor heel veel jeugdprofessionals. Omdat het een onderwerp is waar we denk ik heel veel mee te maken hebben. Het gebruik van jongeren. Wat problematisch kan zijn, maar ook het gebruik van de ouders. Waar dan kinderen heel veel last van kunnen hebben.
Ja.
In jouw boek, ja, dat is een mooi persoonlijk verhaal over jouw idee van waar het vandaan komt en waar die behoefte om te gebruiken vandaan kwam.
Ja.
Maar misschien even in een notendop, wie ben je nog meer of wat is nog belangrijk voor mensen om te weten?
Wat is belangrijk voor mensen om te weten? Ja, mijn naam is, dit is Firme Bakker, 29, cabaretier van beroep. Lang zoekende geweest, überhaupt in het leven.
Mm-hmm.
En een periode door middel van drugsgebruik mezelf verdoofd en bepaalde emoties verdoofd. Dat had ook wel een beetje met een ongelukkige jeugd te maken. Mijn vader is psychiater en voor sommige, of ex-psychiater voor sommige mensen, mm-hmm, bekend als Bram Bakker. En mijn moeder is ook nog eens psycholoog, dus ik maak wel eens de grap, ik ben van twee kanten benadeeld.
Ja.
En je zou denken, die mensen hebben heel veel over emoties, praten heel veel over emoties en dat is hun werk. En dat zal dus thuis ook wel goed zitten, maar ik ben vrij analytisch opgevoed. Dus er werd wel gepraat over emoties, maar er werd gepraat over emoties in plaats van
voelen.
Ja, en dat die er gewoon mochten zijn. En ik denk dat mijn ouders allebei, zonder ze in discrediet te brengen, maar dit is wel hoe ik het zie,
mm-hmm,
is dat ze zelf ook niet goed in contact stonden met hun gevoel. Dus dat ook niet goed aan mij hebben kunnen doorgeven.
Ja.
Door misschien hun eigen ongelukkige jeugd. En dat heeft er bij mij in geresulteerd dat ik vanaf mijn 14e ben gaan blowen in parkjes. En dat werd al snel ook andere middelen.
Mm-hmm.
Ja, wat ik zeg, ik ben daar nu 7 jaar van clean. En sindsdien ben ik eigenlijk mijn persoonlijkheid aan het ontwikkelen. Mm-hmm. Ik zeg wel eens over blowen en ik wou het over drugs gebruiken, maar vooral met de cannabis is van de tijd gaat door, maar jij staat zelf stil. Dus ik heb ook een beetje het idee dat ik me nu in een soort van mijn tweede puberteit zit. Of dat ik nu eindelijk een soort van volwassen begin te worden.
Oké, okay. Ja, want als het in de puberteit komt, dan heb je met je ouders ook nog weer wat uit te stukken.
Ja, maar dat heb ik ook wel gehad. Mm-hmm. De afgelopen jaren sinds ik clean ben, heb ik dat wel moeten verwerken.
Ja, ondertussen gaat de koffiezetapparaat ratelen.
Ja.
Nee, en ik denk ook wel, hè, wat je zegt van een psychiater en een psycholoog, dat verwacht je dat niet per se. Maar ik denk ook wel, ik ben zelf hulpverlener, dat opvoeden van kinderen, je gaat daar ook steeds bij nadenken over. Je weet over wat er fout kan gaan, dat wil je dan ook weer niet doen.
Ja.
Dus volgens mij zijn het best wel ingewikkelde opvoeders.
Zeker, ja. Ja. Dat zeker, en het waren ook nog eens twee allebei hele eigen karakters, zeg maar. Dus Ik heb de laatste keer ergens in een interview of zo gezegd dat ik nooit heb gezien dat er liefde is geweest tussen mijn ouders, want die zijn gescheiden toen ik 2 was.
Mm-hmm.
En eigenlijk is het altijd haat en nijd geweest. Dus ik heb nooit gezien dat die mensen ook van elkaar hielden of dat het überhaupt ooit een match is geweest.
Mm-hmm.
En ze hadden allebei ook een hele andere manier van opvoeden. Dus mijn vader was gewoon van laat die jongen maar, laat hem maar experimenteren en het komt allemaal wel goed.
Yeah.
Die legde de verantwoordelijkheid bij mij. En mijn moeder was juist heel erg streng. En ze hadden daar ook met z'n tweeën oneenigheid over. En eigenlijk nog steeds. Ze kunnen nog steeds, als het over mij gaat, worden ze het niet eens.
Over wat het beste is om te doen.
Wat het beste is en hoe ze kijken naar mijn leven en de keuzes die ik maak. En, en inmiddels heb ik een goede verstandhouding met z'n beiden. Maar ik moet wel rekening houden met ook hun verschillen en dat gebruikshandleiding.
Ja, en dat is natuurlijk ook wat waar we het vaak over hebben als het gaat over kinderen van gescheiden ouders en wat de impact is van al die verschillen.
Ja.
Voor jou was dat dus wel heel lastig, omdat het contrast zo groot was.
Ja, en wat vooral vervelend is, is dat ik dat pas veel later ben gaan beseffen.
Mm-hmm.
Dus terwijl dat gaande was, je hebt maar één referentiekader. Je hebt maar één vader, je hebt maar één moeder.
Mm-hmm.
Hopelijk als het goed is, in de zin van dat je ze allebei hebt.
Ja.
Maar je hebt dus geen vergelijkingsmateriaal.
Mm-hmm.
Dus mijn vader was best wel afwezig en veel met zijn werk bezig en met zijn eigen carrière. Maar ik had niet het idee van dat is iets heel raars. Of dat heeft niet met mij persoonlijk van doen dat hij er niet is.
Ja.
Want ik dacht, ja, dat is mijn vader, dat is blijkbaar normaal of zo.
Maar is dat dan ook, wist je dat en voelde je dat ook zo? Of zat daar een verschil in?
Nou ja, wat ik zeg, dat is dus pas met terugwerkende kracht.
Ja.
Maar ik vind het nu wel belangrijk om ook zeker, hopelijk bij jongeren, een zaadje te planten.
Mm-hmm.
Met het boek, maar ook met voorlichting. Door duidelijk te maken, hey, dat blowen of drugsgebruik kan recreatief zijn, kan leuk zijn.
Ja.
Maar ga misschien bij jezelf na of het ook is omdat je misschien ongelukkig bent als je mm-hmm. nuchter bent. En is er iets wat je wil verdoven? Zijn er emoties die je eigenlijk niet wil voelen? En
mm-hmm.
dat is iets wat ik zelf heel erg heb gemist. Zonder een soort wijzende vinger van je mag niet blowen, je mag niet gebruiken. Want ik hou helemaal niet van dat activisme of dat moralisme. Ik bedoel, ik heb het zelf alles gedaan wat God verboden heeft. Dus wie ben ik om te zeggen, je mag het niet doen,
mm-hmm.
Verre van. Alleen ik vind het wel belangrijk om het bewustzijn te creëren van doe ik het omdat ik het gewoon leuk vind om te doen.
Mm-hmm.
Of doe ik het omdat ik wil ontsnappen van de realiteit en emoties die ik eigenlijk niet wil voelen.
Ja, en wat je legde, in je boek leg je ook een verband tussen het cannabisgebruik en een afwezige vader. Dat daar uit onderzoeken ook blijkt dat daardoor een overeenkomst is of dat het vaker zo is.
Ja, ja. Ja, ik had dat een keer gehoord al een paar jaar geleden en toen dacht ik voor dat boek vind ik het interessant om het daarover te hebben. Ik had toen ook nog wel een andere band met mijn vader. Dus ik vond dat mijn vader nooit helemaal zijn aandeel had genomen voor
mm-hmm.
zijn afwezigheid.
Ja.
En dat hij zich zei van ja, ik heb ook maar gewoon mijn best gedaan. En dat ik geloof dat ook hoor. Ik onschuldig mijn ouders. En ik vind het ook belangrijk om ouders altijd onschuldigen. Want je doet natuurlijk altijd gewoon op jouw manier je best. Alleen dat die afwezigheid een invloed heeft gehad op hoe ik me heb gevoeld.
Ja.
En de totstandkoming van in ieder geval de negatieve emoties die ik wou dempen.
Mm-hmm.
Daar heeft het tot dan toe geen aandeel in genomen. Maar eigenlijk door het boek en door de theatervoorstelling nu doet hij dat wel. En dat vind ik ook heel fijn. Want dan is voor mij het ook in één keer klaar. Ik kan soms best wel boos of gefrustreerd zijn of geïrriteerd zijn met iemand, maar als iemand dan gelijk, weet je wel,
mm-hmm.
zodra iemand sorry zegt of gewoon zijn aandeel neemt, dan is het bij mij ook altijd wel weg.
Want je hebt ook wel eens gezegd van eigenlijk dat samen op het podium staan is onze manier om dingen naar elkaar uit te spreken. Dat lukt daar beter dan.
Ja, ik denk dat mijn vader is grootgebracht door mijn opa, die heeft de oorlog nog meegemaakt en is een echte. Ja, hoe zou ik het zeggen, traditionele man in de zin van over gevoel werd niet zozeer gesproken. En dat
mm-hmm.
heeft mijn opa later wel ontwikkeld. Dat is eigenlijk ook wel mooi, want hij is bij de vrijmetselarij gegaan.
Ja.
Waar je natuurlijk ook, ik weet niet of je er bekend mee bent, maar
een beetje.
Ja, dan dat je ook aan jezelf werkt en eigenlijk probeert om een beter mens te worden.
Mm-hmm.
En dat is wel een kernwaarde die ik heel belangrijk vind, dat je aan jezelf blijft werken. Maar daardoor heeft mijn vader een opvoeding gehad waarin hij met zijn vader denk ik ook niet veel over gevoel heeft gesproken.
Ja.
En over die oorlog is bijvoorbeeld nooit gesproken. Dus ja, dat noem je een transgenerationeel trauma. Maar dat heeft toch denk ik doorgecijpeld naar mij. Dat mijn vader die kon tegen mij ook niet zeggen van goh, ik ben ontzettend onzeker of boos. Of,
En is dat iets wat jou nu beter lukt?
Het lukt me beter, maar ik word er ook mee geconfronteerd dat ik denk. Ja, misschien weet ik het nu wel theoretisch, maar in de praktijk blijft het toch lastig om te doen. Dus
mm-hmm.
wat ik in de voorstelling ook zeg, is dat ik mijn vader heel lang kwalijk heb genomen dat hij zijn boeken en zijn columns en zijn media optredens gebruikt om daar te ventileren wat hij eigenlijk diep van binnen voelt.
Mm-hmm.
In plaats van in een 1-op-1 gesprek dat gewoon aan te kunnen geven. Maar ik ben nu cabaretier, ik doe precies hetzelfde op het
podium.
Dus ik zeg in de voorstelling ook gekscherend, de eikel valt niet ver van de boom.
Mm-hmm. Precies, En dat is natuurlijk ook de kunst van wanneer kan je dat doorbreken en wanneer kan je dat weer anders doen.
Ja, maar ik ben er wel heel bewust mee. En dat is ook wel een generationeel ding van, mm-hmm. van deze tijd en van mijn generatie, denk ik, dat je bezig bent met als je kinderen zou krijgen, als dat je gegund is, zou je dat dan doorgeven en hoe zou je daarmee bezig zijn?
Ja.
Break the cycle wordt dat dan genoemd. Dat is wel iets waar ik erg mee bezig ben. Ja. Maar wat er ook voor zorgt dat ik me überhaupt afvraag, moet ik wel kinderen willen krijgen?
Ja. En ze zeggen wel eens dat het 6 tot 7 generaties duurt voordat het echt helemaal anders is.
Ja.
Dus ja, maar goed, ik denk ja, ook jij zult weer opvoeden met de kennis en de kunde die je hebt nu.
Ja, ja, en ik heb wel geleerd van je maakt altijd fouten.
Dus zeker weten.
Je kan het natuurlijk niet perfect doen. Ja. Maar ik ben best wel een perfectionist. Dus dat ik nu al weet, ik ga dan fouten maken, dat vind ik wel ergens ook een soort beangstigend idee. Of zo.
Ja, maar ze zijn ook wel weer een hele mooie spiegel.
Ja.
Waar je weer veel van kan leren. Ja,
ja, en dat maakt natuurlijk ook waarschijnlijk minder egocentrisch.
Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat het lastig is om vol te houden dat wat jij belangrijk vindt, dat dat altijd op één staat.
Ja.
Ja. Dus dat moet je nog maar niet helemaal weggooien.
Nee, ik gooi het ook zeker niet.
Nee, precies. Ja. En je noemde al even je opa. In het boek schrijf je ook over je oma. Of je oma heeft een stukje erin geschreven.
Ja.
En dat geeft wel een heel mooi kijkje van hoe, ja, wat ook de impact van drugsgebruik is voor de hele familie, de mensen eromheen. Maar het klinkt ook wel heel wijs hoe zij daarnaar heeft gekeken en toch vanuit een stukje afstand. Heb je het daar vaker met haar over, hoe zij dit ervaren heeft?
Nee, eigenlijk niet. En dat vond ik voor mezelf ook wel het mooie proces van het boek om eens andere mensen aan het woord te laten. Er zitten een paar stukjes in het boek waarin ik mensen vraag om hun kijk op een hoofdstuk of op mijn verhaal of hoe ik naar dingen kijk. En dat ik vind dat in het leven ook heel fijn om gewoon meerdere... stemmen tot je te nemen en opinies om ook te kunnen groeien en te kunnen leren. En met mijn oma, ik heb wel, er zijn veel gesprekken geweest ook over mijn verslaving en een onderdeel van het 12-stappenprogramma waarmee ik clean en nuchter ben geworden is ook dat je op een gegeven moment die excuses gaat aanbieden naar de mensen om je heen die je schade hebben berokkend door middel van je verslaving. En toen ben ik ook bij mijn opa en oma geweest om daar te zeggen, hey, sorry dat ik afwezig ben geweest en dat soort dingen. En dat zijn hele mooie, helende gesprekken geweest. Ook omdat ik heb me nooit veroordeeld gevoeld door hun. En ze zijn een hele belangrijke steunende factor voor mij geweest in mijn jeugd. Ja. Dus ik lag niet altijd goed met mijn ouders. Soms alleen met mijn vader, soms alleen met mijn moeder. Maar het ging niet altijd even goed. Ja. Maar, en bij mijn opa en mama kon ik altijd terecht. En ik ben hun wel heel dankbaar voor het feit dat zij er altijd zijn geweest. En ik vond het ook heel mooi om eens te horen hoe haar visie was. Mm-hmm. Want ik heb haar gewoon, ik ben met haar in gesprek gegaan.
Yeah.
Maar uiteindelijk heb ik natuurlijk opgeschreven wat zij heeft gezegd. En dan zie je haar weergave.
Yeah.
In plaats van dat je de dialoog ziet. En dat vind ik ook zo mooi. Want dan zie je gewoon dus echt haar stuk.
Ja, het las ook echt als een boodschap aan jou. Hoe ze dat
erin
staat. Ja. Want hoe zie je de rol van het netwerk als het gaat over verslaving?
Ja, extreem belangrijk. Mijn vader die heeft het in de voorstelling ook over van is er nou een verslavingsgen? Want we zijn toch bezig met proberen te begrijpen en te kunnen rationaliseren. Terwijl het gaat toch echt veel meer over om dat gevoel. En er is nog geen bewijs voor dat er een verslavingsgen is. Dus het oude nature-nurture debat, daarin blijkt toch wel dat nurture waarschijnlijk veel belangrijker is. En ergens is dat ook wel logisch, want... Je kunt verslaafd zijn aan hazelnoten.
Mm.
Maar als je nooit hazelnoten eet, dan zul je dus ook nooit weten dat je daar allergisch voor bent.
Mm-hmm.
Mijn vader zegt in de voorstelling ook moslims met alcohol. Ja, je zullen een hoop moslims zijn, vrome moslims zijn die alcoholist zouden kunnen zijn, maar die nooit alcohol drinken. Dus dan is de context er niet voor. En aan de andere kant denk ik dat er ook veel mensen zijn die heel veel verslavingsgevoelig zijn. Mm-hmm. Denk aan kinderen van ouders die bijvoorbeeld alcoholist zijn of drugsverslaafd zijn. Maar die zich er juist heel erg tegen afzetten.
Mm-hmm.
Mijn moeder heeft dat ook bijvoorbeeld. Dus mijn opa van mijn moeders kant was echt een notoire alcoholist in Amsterdam. Yeah. En mijn moeder heeft zich daar heel erg tegen afgezet door te denken, ik wil dat absoluut niet.
Mm-hmm.
En die dwingt zichzelf door middel van zelfdiscipline om controle te houden op die alcohol.
Yeah.
Maar dat is echt als een soort... tegenreactie geweest op.
En wel haar angst als ik eenmaal veel zou gaan drinken, dan is er ook geen weg terug of zo.
Ja, in ieder geval de angst dat ze niet zoals haar vader zou willen zijn. Of zoals haar broers. Die hebben er ook mee te maken gehad. En dat hoor je ook wel eens over seksueel misbruik, toch? Sommige mensen die gaan worden voorvechter voor het tegen seksueel misbruik. En sommige die worden uiteindelijk zelf ook de dader.
Ja.
Terwijl ze het zelf hebben ondervonden.
Ja. Ja, dat heeft dan ook wel met heel veel andere processen en dingen te maken. Ja, maar dat is ingewikkeld allemaal.
Ja, maar ik denk dat nurture wel echt extreem belangrijk is.
Ja.
Dus in wat voor context zit je? En dat probeer ik ook in mijn boek te beschrijven, is dat het toch het is uiteindelijk toch een spirituele ziekte, geloof ik. Ik geloof toch dat het een uiting is van het niet oké zijn. Dan wordt het misschien een beetje zweverig of filosofisch, maar het niet oké zijn met het hier en nu. En dat dus willen verdoven of daarvan willen vluchten.
Ja. Ja, ik denk dat dat wel bij heel veel mensen geldt. Je zoekt natuurlijk allemaal een manier om om te gaan met oud zeer, met pijn en dat soort dingen. En als je dan merkt dit werkt.
Ja. Ja, dat is het eigenlijk, ja.
Ja, dan ga je dat weer verder doen en meer doen. En want je bent met cannabis begonnen. En hoe ga je dan van het gebruik van het een naar het ander? Is dat dan ook weer te maken met wat je tegenkomt of...
Ja, dat was het wel. Dus ik kwam van een hele brave basisschool eigenlijk waar nooit iets gebeurde.
Mm-hmm.
In Amstelveen, wat net onder Amsterdam ligt. En toen ging ik naar Amsterdam, naar de middelbare school. En daar opende zich een wereld voor mij van drugs. En dat begon dus met cannabis. Maar ik had al wel vrij snel dat ik dacht... ik werd vrij snel verliefd daarop. In de zin van dat ik dacht, waarom zou je niet altijd je zo willen voelen in plaats van nuchter willen voelen? En dat heeft zich altijd met cannabis, dat is eigenlijk de rode draad in mijn drugsgebruik geweest.
Mm-hmm.
Maar ja, toen kwam er al vrij snel bij van, dat kan ik ook nog eens versterken of op een andere manier beleven als ik een pilletje gebruik. En ja, als je een pilletje gebruikt, dan komt er iemand en die heeft een zakje poeder bij zich. Nou ja, en zo gaat het van kwaad tot erger. Ja.
En is dat dan een nieuwsgierigheid of naar nog voelen naar... Of zoeken naar nog andere gevoelens of emoties? Of?
Allebei, denk ik. Dus het was wel echt nieuwsgierigheid. Maar het feit dat ik zo erg op zoek was naar dat niet willen voelen van hoe ik me voelde in nuchtere staat. Want dat is eigenlijk wat eronder zit. Dat is ook wat ik, wat ik in het boek beschrijf. Is dat veel verslaafden die denken dat drugs en alcohol een probleem zijn. En dan gaan ze naar een verslavingskliniek. En dan in die kliniek leer je als het goed is dat... drugs en alcohol heel lang de oplossing zijn geweest voor het echte probleem. Namelijk de emoties die daaronder zitten en die je niet wil voelen. En daarin hoop ik, nogmaals, door niet moralistisch te zijn van je moet geen drugs gebruiken. Ik bedoel, ik denk dat het beter is voor iedereen om het niet te doen.
Mm-hmm.
Maar vooral te kijken naar die emoties die daaronder zitten en die je mogelijk niet wil voelen.
Ja, want toen dat weggehaald werd, je gebruikte niks meer.
Ja.
Wat gebeurde er toen dan met al die emoties en gevoelens en...
Nou ja, dat was ook wel goed van zo'n verslavingskliniek. Dat was heel spartaans. Dus je mocht geen telefoon mee, je mocht geen laptop mee, je mocht niet eens eigen boeken mee.
Ja.
Dus ik had 6 romans mee. Ik denk, ik ga lekker twee maanden...
Eindelijk tijd om te lezen,
Ik ga 2 maanden even lekker ontspannen, ik ga boeken lezen. Ik denk, dat is toch goed voor me? Mochten allemaal niet naar binnen.
Ja.
Ik mocht alleen maar de literatuur die zij goed vonden lezen. En de bedoeling was ook, ga je maar vervelen, ga je maar eens irriteren. En dan zit je opeens met 5 of 6 medecliënten die ook allemaal hun eigen emoties en prikkelbaarheden en hun eigen verleden met zich meedragen. Ja, dan botst dat af en toe wel eens en dan word je pissig. Maar ja, dan zeiden die counselors van dat is ook hoe het echte leven is.
Ja.
Want in het echte leven ga je ook af en toe boos worden. En dat werd eigenlijk heel erg geconditioneerd of getraind op, laat die emoties er maar zijn, zonder ze te... gelijk te moeten verdoven.
Ja, en in plaats van dus je terug kunnen trekken... met een boekje ergens rustig gaan zitten.
Ja.
Wees maar samen.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, ook. Maar ook wel van leer maar om uit die situatie te stappen... en te zeggen, ik ga even een hoekje zitten en een boekje lezen. Maar dan niet een roman waar je in kunt verdwijnen... en waar je weer in een soort verhaal zit van iemand anders... en niet met jezelf bezig bent. Nee, dan ga je maar aan de stappen werken... of een spirituele tekst of een filosofische tekst... waarbij je toch ook weer met jezelf geconfronteerd wordt.
Precies, dan kun je reflecteren op wat het jou zegt en wat het jou brengt.
Ja.
En dat proces in de kliniek, hoe lang heeft dat ongeveer geduurd?
In de kliniek duurde 2 maanden. En wat nog wel belangrijk is om te zeggen, is dat ik ook... Ik was de eerste maand, dacht ik ook van, oké, ik ga het rigoureus anders doen. Dus ik ga het over een andere boeg gooien. En ik ging 2 keer per dag sporten en heel veel afvallen. En, want ja. ik heb wat overgewicht, zeg maar. Dus ik probeerde daar ook wat aan te werken. En de eerste maand ging dat goed. Maar vanaf de tweede maand begon ik ook weer te merken dat ik toch in dat eten...
Ja.
Dat ik daar toch ook weer in kon verdwijnen. En dat merk ik tot op de dag van vandaag. Dat het met alcohol en drugs is het nu alles of niets. Dus ik gebruik nu helemaal niks meer. Mm-hmm. Alleen de dingen waar je het grijze gebied moet blijven houden. Dat vind ik eigenlijk nog veel lastiger.
Yeah.
Dus mijn vader omschrijft het ook wel eens als een kapot rempedaal.
Mm-hmm.
Ja, maar dan moet je dus een beetje gaan remmen. Ja, dat vind ik heel lastig.
Ja, want je kunt niet eten.
Nee, precies.
Iets wat zou moeten en daar leren je maat in te houden of in verhouding.
Ja.
Ja. En levert dat hetzelfde dan op? Ook een bepaalde verdoving? Of is dat gewoon puur...
Ja, dat levert ook wel een bepaalde verdoving op. Ja. Zeker die suiker of zo. Als je daar genoeg van binnenkrijgt, dan gaat dat kritische stemmetje... Dat wordt ook weer even wat stiller.
Mm-hmm.
Ik merk nog steeds wel dat is eigenlijk onveranderd. Dat nog steeds hetzelfde is als toen ik 14 was en dat ik begon met blowen. Dat die kritische stem in mij, dat perfectionisme, die nog steeds aanwezig is.
Mm-hmm.
En nu heb ik inmiddels wel meer tools om daarmee om te gaan.
Ja.
Maar het blijft nog steeds wel pittig.
Ja. En je zei heel veel, het heeft een stukje te maken tussen eerder niet geleerd hebben wat gevoelens zijn, of hoe je die herkent of hoe je die beleeft.
Ook
dat je die liefde tussen je ouders niet zag.
Ja.
De afwezigheid van hun. En wat is daarvan de grootste impact op jou, denk je? Wat naast dat gevoelstukje?
Nou, de grootste impact is dat ik... Nou ja, wat het voor mij vooral ook was dat ik dus niet echt een realistisch beeld van liefde had. En dat dus maar uit de romantische comedies haalde. Uit Amerikaanse films.
Met een stukje zelfbeeld? Hoe keek je als kind naar jezelf of nu?
Ja, dat was dus met een bepaalde onzekerheid of de kritische stem waar ik het net over had. Ook omdat mijn ouders dus zelf worstelden met het leven, maar daar niet openlijk over spraken. Dus ik voelde onderhuids dat er van allerlei spanningen waren.
Ja.
Maar ik had niet het idee van daar wordt over gesproken. Mm-hmm. Dus bij mezelf had ik ook niet het gevoel van ik heb de ruimte om zelf... Is bij mijn ouders aan te kaarten, hey, ik voel me eigenlijk gewoon vrij ongelukkig.
Ja.
Want blijkbaar, als je gewoon functioneerde en gewoon naar school ging en je vakken haalde, dan hoorde dat bij het leven. Dat was echt wat ik spiegelde.
Dat was de boodschap die je kreeg.
Ja.
Ja. En ging je dat ook op jezelf betrekken?
Ja, zeker. Dus het gevoel van afwijzing en die onzekerheid, die heb ik wel echt lang gehad. Ik durf nu wel te zeggen dat ik dat zelf niet meer heb. Maar het heeft voor mij heel lang geduurd en heel veel jaren van therapie ook echt sinds ik clean ben geweest om te beseffen, dat mijn vader in dat werk vlucht of niet is op belangrijke momenten omdat hij met zichzelf bezig is, dat zegt niks over mij. Maar dat zegt iets over hem. En ik was al wel zover dat ik dacht, het zegt niks over mij, want hij doet het bij iedereen. Het zit in hem, het probleem. Hè, als ik het kort door de bocht zou zeggen, dat het een probleem is, dan zit het bij hem.
Mm-hmm.
Maar ik had toch het gevoel van, als ik me anders gedraag, als ik dit of dat doe, of zus of zo zeg, dan zal ik er in ieder geval voor zorgen dat hij het bij mij niet doet.
Mm-hmm.
Dus ik had in ieder geval het idee van, ik moet bijzonder genoeg of leuk genoeg zijn, of speciaal genoeg om te zorgen dat ik de magische formule heb om dit te doorbreken.
Om wel zijn aandacht te krijgen. En wat voor dingen heb je daarvoor gedaan als kind?
Ja, ik denk dat ik heb op een negatieve manier aandacht gevraagd al vanaf dat ik vrij jong was op de basisschool. Dus ik was altijd vrij brutaal ik was toch wel een beetje de clown van de klas, zeg maar.
Mm-hmm.
Dus ik vond het toch leuk om de lachers op mijn hand te krijgen en om een gevatte opmerking te maken of door een docent voor het blok te zetten.
Ja.
Omdat ik me dan ook echt gezien voelde. Want als ik gewoon stille grijze meis was, dan voelde ik me net als een van al die andere scholieren. Maar dat voelde dan ook.
Ja.
Het voelde ook niet als een bestaansrecht of zo.
Dus dan moest je wel bovenuit stijgen of anders zijn dan de andere kinderen.
Ja, ja.
Ja. Ja. Ja. En wat was het effect dan op je ouders? Want die zouden daar... Die hebben daar vast wat over gehoord van school.
Nou, dat was dus ook het conflicterende. Want mijn moeder was dus vrij streng in de opvoeding.
Mm-hmm.
Dus van haar kreeg ik straf. En kregen we de analytische praatjes van... Goh, Vim, waarom doe je dit toch? En hoe kunnen we zorgen dat dit niet nog een keer gebeurt?
Mm-hmm.
En mijn vader was zoiets van... Ah joh, laat die jongen. En ik heb dit ook wel gedaan. En we maken die mensen druk om. En die koos in die zin meer mijn kant.
Ja.
Maar aan de andere kant, hij was er niet en mijn moeder wel.
Mm-hmm.
Dus dat zorgde ook voor nog meer discrepantie in mijn hoofd. Dat ik denk, ja, het grootste gedeelte van de tijd werd ik door mijn moeder opgevoed. Maar dat was die strenge opvoeding en ik wilde me daar toch ook tegen afzetten.
Ja.
Maar ja, mijn vader, die was er niet. Dus was ook niet echt een opvoeding, zeg maar.
Nee, precies. Dus die afwezigheid daar maakte dat ook weer extra ingewikkeld.
Ja, en wat dat ding ook was, dus gedeelte van de tijd was ik wel bij mijn vader, maar dan... Als ik bij mijn moeder was, dan ging het over wat mijn vader allemaal verkeerd deed. En als ik bij mijn vader was, ging het over wat mijn moeder allemaal verkeerd deed.
Mm-hmm.
En tot op de dag van vandaag kunnen die mensen nog steeds niet met elkaar door één deur.
Nee. En dat blijft altijd een boodschap die zoveel herhaald wordt. Maar voor ouders blijft op een of andere manier lastig. We weten allemaal, dat moet je niet doen. En toch doen ouders
het. Ja. Nou ja, ik vind het heel belangrijk dat je aan jezelf daarin werkt. Ook als ouder zijnde. En dat is heel vervelend en ook niet makkelijk om te horen. En dat zorgt ook voor conflicten. Ook sterker nog op dit moment zelfs weer met een van mijn ouders. Maar dat is, ik geloof toch echt, dat is echt mijn visie, is dat je aan jezelf moet werken om het leven makkelijker en draaglijker te maken.
Ja.
En dat vind ik wel mooi ook aan dit proces met mijn vader en met de theatershow, is dat... Ja, het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar hij is nu wel echt naar zichzelf aan het kijken en met zichzelf aan het werk.
Mm-hmm.
En mijn moeder die heeft toch nog meer last van het verleden.
Ja.
En dat vind ik heel vervelend voor haar, dat wens ik haar niet toe. En ook door alles wat er met zo'n boek of door interviews weer naar boven komt. En waarschijnlijk ook door deze podcast, mocht ze die luisteren.
Ja.
Alleen, mijn enige advies is, ook aan haar, maar ook aan iedereen zelf, is om met jezelf aan het werk te gaan. Mm-hmm.
Ja.
Om te zorgen dat dingen niet zo hard binnenkomen.
Ja. Maar daarin vind ik je ook gewoon wel heel respectvol naar hun toe. Weet je, jij gaat nu jouw pad en je kijkt wat jou tot hier gebracht heeft. En dat hebben zij voor zichzelf te doen.
Ja.
Of niet?
Nou, en mijn visie is ook wel echt op de zorg, zeker op de geestelijke gezondheidszorg, is dat ik vind dat therapeuten zelf gewoon in therapie zouden moeten blijven. Ik vind dat de mensen die adviezen geven en... zeggen van zus en zo moet je met je emoties omgaan, dat die zelf de ene na de andere echtscheiding hebben of burn-out of weet ik veel, noem het maar op.
Dat
moet gewoon, je moet er zelf ook in. En dan zeggen mijn ouders van maar we hebben heel veel leertherapie gehad toen we de opleiding volgden. Ja, dat is prima.
Ja.
Maar dat is dus voor de opleiding. Ja, precies. Ja. Voor de opleiding. En we verwachten wel van iedereen dat ze bijscholingsdagen en cursussen doen. Maar zelf je eigen persoonlijke APK op het gebied van geestelijke gezondheid.
Ja, want ik denk als mens, iedere fase in je leven, of je nou kinderen krijgt, of kinderen de deur gaan uitgaan, of dat confronteert je weer met een nieuw stukje. Goed, leertherapie zou helemaal mooi zijn, maar ik zie dat vooral de intervisie, supervisie al helemaal wegbezuinigd wordt, of waar geen tijd voor gevoeld wordt.
Ja.
En terwijl, je bent jezelf altijd je belangrijkste instrument in contact met anderen.
Ja.
Dus dat ondersteun ik wel. Dat reflectie heel erg belangrijk is.
Ja, ja.
Weten wat de impact bij jezelf is. Wat je oproept bij de anderen. Ja.
Ja, en dus ook om dat eigen aandeel te kunnen nemen. Kijk, als jij jezelf aan het werk bent, dan... Dat heb ik zelf ook veel meegemaakt. Dan kun je echt wel eens soms maanden of jaren later zeggen... tegen iemand, wat ik toen heb gedaan, dat was echt niet oké. En dat lost gewoon zoveel op.
Mm-hmm.
Vooral voor jezelf.
Ja.
Want in principe doe je het als het goed is. Voor jezelf, om zelf niet die last met je mee te dragen.
Ja.
Maar ook voor iemand anders.
Om dat te horen.
Ja, zeker.
Ja. Ja. En dus dat stukje van het gedrag van je ouders projecteert toch op jezelf. Je probeert te kijken van, hoe kan ik die aandacht wel van ze krijgen?
Ja.
En dat blijft dan lastig, ingewikkeld. Totdat je die drugs tegenkomt en merkt dat verdooft heel veel van die ellende.
Ja, en dus dat ik denk, op die manier heb ik een soort van bestaansrecht in de zin van, kan ik bij mezelf door één deur? Dus ik voelde gewoon extreem veel conflicterende emoties en gevoelens. Omdat ik denk, oh ja, mijn moeder vindt dat ik niet bijzonder moet zijn en dat ik gewoon normaal moet doen.
Yeah.
En mijn vader heeft zoiets van, ja, maar die jongen is toch bijzonder en laat hem dat nou gewoon ontwikkelen.
Mm-hmm.
En ik zeg alleen maar, ja, weet ik veel. Ik hoor wat jullie zeggen, maar ik weet het zelf niet zo goed.
Nee, constant die twijfel tussen wie van de twee heeft nu gelijk.
Ja, ja.
Ja, en ik denk, ja, zodra je een van de twee gelijk geeft, dan wijs je de ander ook een beetje af. Dat is voor kinderen altijd heel erg ingewikkeld.
Zeker, ja. En met dat drugsgebruik was het natuurlijk ook wel zo dat tot op een gegeven moment werd het bijna gunstig om ze tegen elkaar uit te spelen. Want daardoor kon ik mijn eigen drugsgebruik faciliteren of goed praten. Of...
Ja, want hoe lang heb je dat verborgen weten te houden voor jou? Of voor je hele omgeving?
Nou, ze wisten wel van het blowen. Dus daar is toen al wel vrij snel, ik denk op mijn 16e, 17e of zo, is daar al wel ook therapie voor geweest. En ook met mijn ouders samen, omdat toen ook al wel duidelijk was dat er natuurlijk hun verstandhouding en zo, dat dat natuurlijk ook wel een rol speelde. En, maar daar zijn ze er helemaal niet uitgekomen, want dat werd alleen maar schelden en tieren. Dus.
Ja.
En dan als de therapeut een van de kanten koos van een van de beide ouders, dan stapte de andere ouder weer de deur uit, want die zei ja, maar die... Praat alleen maar met jou mee.
Ja, precies.
Dat, ja.
Ja. Maar je zegt ook, daar kwamen ze niet uit. Terwijl, ja, het ging om jou.
Ja, maar dat is niet, ja. Ja, ik denk als je te veel last hebt van je eigen trauma's en je eigen emoties, dan kun je nog de liefste ouder zijn of de liefste broer, zus, kind, wat dan ook. Maar dan ga je toch uiteindelijk in de overleving. Kijk, het zijn allemaal, zo zie ik dat tenminste, zijn allemaal overlevingsmechanismen. Het zijn allemaal copingstrategieën om...
Ja.
Met het leven om te gaan, omdat het zo voelt als hoe het van oudsher voelde om oog in oog te staan met een beer of met een leeuw of met een tijger. Dus je hebt gewoon het gevoel van, als ik nu niet hiervoor of wegren of hier keihard tegen vecht, dan ga ik dood.
Ja, en wat helpt jou nu dan om nu om te gaan met, nou, zullen vast af en toe nog wat momenten zijn die lastig ingewikkeld zijn?
Ja, nou ja, ik ben heel blij dat ik nu dus mijn werk ervan maak. Dus dat ik denk, ik kan op een creatieve manier met dit gevoel om. Dus ik heb ook wel echt mijn werk gemaakt van mijn passie. Dat is natuurlijk niet iedereen gegund, maar dat vind ik heel belangrijk. En dat ik het ook zie als een uitlaatklep. Dus het is ook voor mij echt dingen van me afschrijven. En er zijn zoveel dingen die nooit een podium zullen halen of nooit een boek zullen halen. Maar dan is het in ieder geval uit mijn eigen hoofd. Dus wat ik wel heel erg merk is dat de meest kritische stem of de meest moeilijke dingen, die zitten toch tussen mijn oren.
Mm-hmm.
En die moeten daar eruit. En het belangrijkste voor mij is om die uit te spreken of uit te schrijven of wat dan ook. Ja. Maar ik moet in ieder geval niet zelf mee lopen. En de tools die ik daarvoor heb geleerd is om gewoon een goed netwerk om je heen te hebben van vrienden en mensen die je kunt bellen om te zeggen, hey joh, ik voel me echt, voel me echt shit nu. Of ik heb je advies nodig hierbij of zou je me kunnen helpen.
En zijn dat dan constant toch weer stemmetjes die boodschappen aan jezelf geven, die weer twijfel geven?
Ja, het is wel een soort constante twijfel over, doe ik het goed? Had het beter gekund?
Mm-hmm.
Moet ik niet harder dit? Moet ik niet beter zus? Ja, dat is wel... Het is wel constant aanwezig. En het is eigenlijk heel gek. Het is eigenlijk een soort dagtaak of een fulltime baan om te zorgen dat dat enigszins gestild wordt.
Ja, want als je beter en meer en vaker zou doen, wat zou dat dan opleveren? Wat is dan?
Ja, dat is nooit perfectionisme. Er is zoiets als perfectie bestaat natuurlijk niet.
Mm-hmm.
Dus wat ik zeg, het is eigenlijk meer zorgen dat je die kritische stem niet zo serieus neemt.
Ja.
Het is eigenlijk wat ik in verslaving ook heb geleerd, is dat als je als verslaafde, of je nou hoe je jezelf dan ook typeert, ex-verslaafde, verslaafd in herstel, je zal toch wel af en toe dat stemmetje hebben wat tegen jou zegt, goh, misschien is het toch wel weer lekker om even naar de koffieshop in Assen te gaan, weet je wel.
Ja.
En mijn counselor in de kliniek, die leerde me van, ja, je kunt daar heel hard tegen vechten, tegen die stem, maar je gaat die strijd niet winnen, want dat stemmetje in je hoofd, dat is zo geniepig en serieus, die probeert je op allerlei manieren daar toch naartoe te brengen.
Yeah.
Maar je kan ook tegen die stem zeggen, hey joh, hartstikke goed idee en ik weet dat je me probeert te helpen, maar ik ga het gewoon niet doen.
Mm-hmm.
En dan disqualificeer je hem niet, maar je zegt wel van, joh, ik hoor wat je zegt, maar ik ga het niet doen. En dat is een veel liefdevollere manier om ermee om te gaan.
Mm-hmm.
En dat zou je dus ook met die kritische gedachten kunnen doen met dat perfectionisme. Alleen dan moet ik dat doen door wel echt te mediteren, te sporten.
Mm-hmm.
En proberen op die manier
een
beetje spiritueel in balans te zijn.
Ja.
En eigenwaarde. Eigenwaarde is gewoon wel echt het tegenovergestelde van die kritische stem. Ja.
Ja, en dat is een stukje van jezelf. Maar en helpt daar je omgeving dan ook bij?
Ja. Het helpt wel, maar ik ben wel heel erg fan van de spreuk. Je moet het zelf doen, maar je hoeft het niet alleen te doen.
Mm-hmm.
Dus ik heb wel de visie, iemand anders kan nooit in principe het werk voor jou doen. Dat zul je dan toch zelf moeten doen. Maar er zijn, als het goed is, genoeg mensen in je omgeving die je erbij willen helpen. Dus ik geloof wel, het moet vanuit mezelf komen. Daar ben ik nu zelf ook weer mee bezig om toch wel wat gedragsveranderingen te bewerkstelligen.
Mm-hmm.
En dan weet ik dat ik een omgeving heb, een leuke lieve vriendin en een goede vriendengroep die me daar hartstikke graag bij willen helpen.
Mm-hmm.
Maar het is niet zo dat... En soms heb je wel mensen om je heen die je spiegelen. Dus die wel zeggen van, hey, ik maak me wel een beetje zorgen om dit of dat. Dat kan natuurlijk een hartstikke goede katalysator zijn. Maar het is niet zo dat jij voor mij het werk kan doen.
Mm-hmm.
Ik bedoel, als dat zou kunnen, dan zouden we een stuk minder verslaafden hebben en problemen.
Ja.
Problemen, ja.
Ja. En je zei al, qua boodschap voor jongeren, van, hey, ik ga niet zeggen dat je nooit drugs moet gebruiken, maar kijk goed waarom gebruik je het en wat levert het je op?
Ja, dus ik heb het laatst in een voor middelbare school in Zwolle gestaan voor VMBO-studenten van 14, 15, 16.
Ja.
En dan kreeg ik ook veel de vragen van docenten, weet je wel. En wat kunnen we daarna aan doen dat het minder wordt?
Mm-hmm.
En toen zei ik, weet je, ik heb niet de illusie dat de kids zo meteen hier naar buiten lopen met het idee van, nou wat hij zegt, ga ik nooit meer drugs gebruiken. Dat geloof ik niet. Alleen ik hoop wel dat ze naar buiten lopen met het idee, goh, ga ik nou zo meteen in de pauze, ga ik nou staan blowen omdat ik het gewoon leuk vind om te doen? Of ga ik het doen omdat ik eigenlijk me slecht voel over het feit dat ik thuis me niet veilig voel, of dat ik mishandeld word, of wat dan ook. En dat het goed is om daarover te praten.
Ja.
Want wat ik zeg, dat referentiekader, ik geloof ook dat kinderen die bij wijze van spreken mishandeld worden door hun ouders, of door een ouder, niet doorhebben, en dat kunnen ze ook niet doorhebben, dat niet normaal is.
Mm-hmm.
Dus het is iets waar blijkbaar niet over gesproken mag worden, hè, dat taboe heerst toch onbepaalde, zeker psychische problematiek. Maar het is toch belangrijk om ook bij de jongeren een zaadje te planten van, hey joh, daar kan over gesproken worden.
Zeker.
Daar is hulp voor.
Ja.
Ja,
ja, en je merkt vaak dat er bij heel veel professionals een drempel is om daarover te beginnen vanuit het idee, je weet niet wat je losmaakt of wat er allemaal komt. Maar ja, ik denk, er hoeft ook niet zoveel te komen of door dit soort boodschappen door jongeren te laten weten wat oké is en niet. En dat je het erover kunt hebben.
Ja, ik ben zelf op een gegeven moment dacht ik van, ik heb een probleem. En dat beschrijf ik ook in het boek. En toen ben ik naar mijn huisarts gegaan.
Ja.
En dat was voor mij een enorme stap. Ik was 18. Ik dacht, ik ga voor het eerst toegeven dat ik een verslavingsprobleem heb. En toen kreeg ik zo'n onempathische reactie van mijn huisarts. Ik zat daar gewoon met afkikverschijnselen in die behandelkamer. En zei ze van, ja, ik heb het ook niet zo goed en je kan naar Solutions toeren zonder private verslavingskliniek. Maar daar werkte mijn vader, dus ik dacht, daar kan ik niet heen. Dus of je kan naar de Breider. Maar dan zul je toch met je ouders moeten gaan. Want je bent nog minderjarig. Toen was ik 17 trouwens, dus ik was nog minderjarig. Toen zei ik, maar dat kan niet, want ik wil mijn ouders er niet mee. Mijn zus en zo, ik wil het zelf aanpakken. Ja, dan weet ik het ook niet. En de tijd zit erop. Dus je moet gaan.
Handig, ja precies.
Nou, en dat heeft ervoor gezorgd dat ik nog 3 jaar daarover heb gedaan om weer om hulp te vragen. En er zijn gewoon mensen die in die 3 jaar echt letterlijk komen te overlijden.
Mm-hmm.
Die, of mensen die nooit meer bij een professional aankloppen omdat ze die onempathische reactie krijgen.
Ja, en denken wij zien wel, die hulp krijg ik toch niet.
Ik laatst voor een bijscholingsdag stond ik voor een groep praktijkondersteuners.
Mm-hmm.
En dat je dan de boodschap over mag dragen dat je tegen die praktijkondersteuners hopelijk advies kunt geven. Joh, wees je bewust dat als iemand naar je toe komt en zegt ik ben verslaafd, dat zo'n enorme drempel is.
Mm-hmm.
Dat het wel belangrijk is dat hoe slecht je dag ook is of hoe slecht je zelf ook misschien in je vel zit. Wat ook normaal is als praktijkondersteuner, maar dat het wel heel belangrijk is dat je daar een liefdevolle, empathische reactie op geeft.
Ja.
Want het kan zomaar zo zijn dat iemand anders nooit meer terugkomt.
Ja, En realiserende wat voor drempel het al überhaupt is om te gaan. Ja. En, want of het nou gaat over de praktijkondersteuner of de jeugdprofessional, hè, die empathische reactie is heel belangrijk.
Ja.
En wat nog meer?
Nou, ik denk dus wat ik zei, dat het een symptoom is. Dus verslaving, mm-hmm. maar ook andere psychische problematiek is denk ik een symptoom van wat daar dus onder zit.
Ja.
En het is belangrijk bij verslaving dat natuurlijk eerst de middelen en de alcohol worden weggehaald. Want
mm-hmm.
wij kunnen nog zo'n goed therapeutisch gesprek hebben waarbij je tot enorme inzichten komt.
Ja.
En echt iets doorleeft of doormaakt en een ontwikkeling doormaakt. Maar als je dan 's avonds een fles wijn gaat wegdrinken of een mm-hmm. paar gram wiet wegrookt, dan ontwikkelt zich dat niet door. Dus dan blijf je stagneren alsnog.
Ja.
Dus het is goed om eerst de middelen weg te halen, denk ik. Maar daarna is het belangrijk om te kijken van wat is nou überhaupt de reden dat die middelen in eerste instantie worden gebruikt.
En dat er allemaal weer vrijkomt natuurlijk op het moment dat je het niet meer verdooft.
Ja. Ja, en de meeste mensen die met iemand in gesprek gaan die nog in dat stukje zit van de ontkenning of die bij zo'n spreken nog in gebruik is, dan is het denk ik eerst noodzakelijk om uit te leggen van hey joh, er is een ander leven mogelijk.
Mm.
En het ongeluk wat je voelt als je nuchter bent, dat hoeft ook niet altijd. Dus het is ook, ik vind het nog steeds frappant dat we op basisscholen of middelbare scholen van alles leren over die historie en economie en wiskunde. En dat vind ik ook allemaal hartstikke belangrijk. Maar dat we niet leren over gewoon emoties en over ontwikkeling en over...
Wat kun je het leven tegenkomen en hoe kun je ermee omgaan?
Ja.
En, Oké. Dus een stukje, eerst zorgen dat het spul inderdaad weg is en dan kijken naar waar was dit een uitweg voor of welke emoties zitten daaronder.
Ja, en wat ik ook wel belangrijk vind, wat mijzelf altijd het meest heeft geholpen bij professionals en wat ik denk voor jeugdprofessionals ook wel goed zou kunnen zijn, is om misschien ook een persoonlijk inkijkje in je eigen leven te geven. En dat betekent niet, je hoeft alles open en bloot te geven, maar ik denk dat de jongeren zich ook kwetsbaarder durft op te stellen of meer verbinding voelt met een professional als die zegt, goh, ik heb in mijn jeugd ook wel eens, heb ik me ook wel eens onzeker gevoeld. Of ik ben in mijn puberteit ook wel eens tegen dit of dat aangelopen.
Ja.
En dat stukje menselijkheid, ik denk dat dat zeker voor de jeugd ook heel belangrijk is.
Ja, en ik heb het idee dat ook wel wat meer terug gaat komen.
Ja.
Het was inderdaad een hele tijd, dat mag allemaal niet.
Nee.
Vooral afstand.
Ja.
Ja, dat is natuurlijk onzin als je de ander wel vraagt om heel veel openheid te geven. Waarom zou je dan niet een stukje openheid geven?
Ja.
Ja, oké, mooi. Nou, volgens mij heb je heel veel mooie dingen gezegd. Ik hoop dat het mensen heel erg nieuwsgierig maakt en dat ze dan vooral je boek gaan lezen, Ben je bezopen, of naar je theatervoorstelling gaan.
Ik hoop het ook.
Dat zou heel waardevol zijn. Nou, je noemde al dat je ook een stukje voorlichting doet.
Ja.
Dus dat is denk ik ook mooi. Als mensen zoiets hebben van, oké, maar we willen dat verhaal horen, dat ze contact met je op kunnen nemen.
Zeker,
ja.
Vimmer.nl, de website, dan kun je alles...
Lekker makkelijk.
Terugvinden, ja.
Precies. Ik zou ook een linkje bij de podcast zetten dat mensen het kunnen vinden.
Dankjewel.
En dan hoop ik dat je dat nog heel veel kunt verspreiden. En dat het ook jou weer helpt in je proces. En de relatie met de mensen die belangrijk voor je zijn.
Zeker. Dankjewel.
Oké, dankjewel. Een vraag waar ik je niet op voorbereid heb, maar die ik vaak ook nog stel. Is aan wie zou je het stokje door willen geven?
Ja, ik vind René van Kolm wel heel goed natuurlijk. Maar ik weet niet of je die... Of je die al hebt gehad? Of,
nee, niet gehad. Ik heb vroeger veel naar gekeken.
Ja.
Stond bij het podium van Doe Maar en dat soort dingen.
Ja, het is wel een hele mooie, inspirerende, kwetsbare, zachte spreker.
Ja. Mooi. Die nog meer kan vertellen ook over verslaving.
Ja. En die ook heel veel naasten heeft gesproken. Dus die heeft daar ook een podcastreeks over gemaakt.
Ja, dat is ook mooi. Ja.
Dus die kan ook wat meer toelichten hoe het... Wat voor de omgeving is geweest.
Mm-hmm. Dat is denk ik ook een belangrijk stuk.
Ja.
Dat je die niet moet vergeten.
Ja.
Oké. Dankjewel.
Ja.
Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast van Tim Consultancy. Hopelijk was het een waardevol gesprek voor je om naar te luisteren. Wil je meer weten over de onderwerpen die we in onze podcast bespreken? Check dan ook onze social media kanalen of de website van Tim Consultancy voor een van onze opleidingen of trainingen. Heel graag tot een volgende keer en een fijne dag gewenst.